Broeders en zusters, ik wil u vanmorgen om te beginnen meenemen naar een schriftgedeelte in Johannes 21, vanaf vers 15. Een bekend schriftgedeelte overigens. Waar staat: toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij liever dan deze? Hij zeide tot hem: ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: wijd mijn lammeren. Hij zeide wederom tot hem ten tweede maal: Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? Hij zeide tot hem: ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: hoed mijn schapen. Hij zeide tot hem ten derde maal: Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde maal tot hem zeide: hebt gij mij lief? Hij zeide tot hem: Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem: wijd mijn schapen. Tot zover. En wij beseffen waarschijnlijk allemaal dat deze woorden van het allergrootste belang zijn, deze woorden die gewisseld werden tussen de Heer Jezus en Simon Petrus, de apostel, de discipel moet ik misschien nog zeggen, de discipel die zojuist een paar dagen tevoren zich een reputatie verworven heeft doordat hij de Heer Jezus verloochende. En na de opstanding van de Heer Jezus vindt dan deze ontmoeting plaats tussen de Heer en Petrus, met wie hij, om zo te zeggen, nog een appeltje te schillen had. In ieder geval waren er zware spanningen tussen die beiden, en die worden hier min of meer overwonnen of rechtgezet in deze woorden, waarbij uitdrukkelijk staat dat de Heer driemaal dezelfde vraag aan Petrus stelde. Want dat staat in vers 17. Hij zeide tot hem ten derde maal: Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? En de tweede maal wordt ook genoemd in vers 16, zodat hier uitdrukkelijk geteld wordt en dat driemaal deze vraag aan de apostel Petrus gesteld werd: hebt gij mij lief? En Petrus werd daarbij uiteraard in verlegenheid gebracht, want als naar liefde gevraagd wordt, dan wordt men altijd in verlegenheid gebracht, om de eenvoudige reden dat het niet gevraagd zou moeten hoeven worden. Zo is het toch. Als gevraagd moet worden, blijkt er een probleem te zijn. En het antwoord geven op deze vraag is ook niet zo simpel. En dat zal nog moeilijker worden wanneer wij dit onderwerp wat langer besproken hebben vandaag. Zo zit dat gewoon. De vraag die namelijk gesteld wordt is van bijzonder grote inhoud. En er is ook niet in een paar woorden even antwoord op te geven. Toch zijn er belangrijke vragen, omdat de vraag naar liefde is eigenlijk de vraag naar het leven zelf. En het geheim van de liefde is ongetwijfeld ook hetzelfde als het geheim van het leven zelf. Ik weet niet of ik wel een vergelijking mag maken via de Nederlandse taal. We worden verondersteld dat te doen in het Hebreeuws of in het Grieks of iets dergelijks. Maar ja, Nederlands is ook wel een aardige taal. En het woord liefhebben is oorspronkelijk natuurlijk anders. Oorspronkelijk heet het gewoon lieven. Dat is duidelijk, hè? Dat was het gewone werkwoord. Later hebben we die term wat veranderd, maar de oorspronkelijke term is lieven. En ik heb al vaker gezegd dat dat begrip lieven, het werkwoord, te maken heeft met het Nederlandse woord leven. En nou we toch bezig zijn, dus ook met het Nederlandse woord loven. En toen kwam er iemand die zei, maar dan is het ook laven. En zo is het natuurlijk ook. Want deze woorden, ongeacht de klinkers die erin staan, deze woorden spreken in feite allemaal over hetzelfde. Ze spreken inderdaad over het leven zelf. En ook over wat het leven feitelijk is en wat het doel van het leven is. Waaruit het leven bestaat. Als ik het vlug zeg, om deze dag nou eens mee te beginnen. Als ik het nou vlug zeg, is het zo dat liefhebben is bijvoorbeeld laven. Dat is namelijk drinken. En drinken wil zeggen dat men drinkt van het water, en u weet allemaal dat het water is een beeld van het woord, en het woord is God, dus laven is gewoon dat men deel krijgt aan God zelf. En God zelf is het leven, hij is het woord en hij is het leven en hij is het licht. Dus inderdaad, het drinken en gelaafd worden wil zeggen dat men leven ontvangt. Zie. En dat laven is een uitdrukking van gemeenschap, men neemt het water tot zich, en daar is dan inderdaad sprake van gemeenschap. En gemeenschap is immers synoniem met het begrip leven en dus ook met liefde. Zo zit dat. En dan hebben we nog het begrip loven. Dat laat zich heel eenvoudig verklaren vanuit de psalmen. Neem maar psalm 150. Alles wat adem heeft, wij zeggen dan kort alles wat leeft. Maar dat is hetzelfde natuurlijk. Alles wat adem heeft, loven de Heer. Alles wat leven, loven de Heer. Zo zit het eigenlijk. Want als men adem heeft, dan heeft men geest. En die adem, die geest, zou men moeten gebruiken om vervolgens de Heer te loven. Men ademt de lucht, de geest. Eigenlijk de geest van God is het. Hè? Ademt men in. En wanneer men die weer uitademt, dan komen daar woorden uit waarin God geprezen wordt. En ook daarin wordt onze verbondenheid met de levende God uitgedrukt. En dus zijn al die begrippen eigenlijk synoniem en van elkaar afgeleid. Nederlands is toch nog wel een aardige taal, denk ik wel eens. He? Ja, zo is dat. Voor we op dit onderwerp verder ingaan, moet ik u een paar dingen vertellen. In eerste plaats is het natuurlijk zo dat we een onderwerp hebben gekozen waaraan we ons allemaal zwaar vertillen. Omdat het gaat om nogal abstracte zaken. En ik zou het een paar jaar geleden voor onmogelijk gehouden hebben dat ik ooit nog eens over dit onderwerp zou spreken. Niet omdat ik daar, gêne voor heb of niet zou weten wat ik ermee aan moest. Maar wel omdat het zo'n abstract begrip is wat door iedereen verschillend wordt uitgelegd. Dat we niettemin dit onderwerp gekozen hebben is omdat we gemerkt hebben dat het zo verschillend wordt uitgelegd. Terwijl de Bijbel er toch heel duidelijke, zeer uitgebreide uitspraken over doet. U zult van mij begrijpen, u zult het straks ook merken, dat ik geprobeerd heb in de eerste plaats in de Bijbel zelf uitspraken te vinden die zo goed mogelijk het begrip liefde definiëren. En dat is verbazingwekkend wat ik gevonden heb, want ik heb het niet eens geteld. Maar als ik het zo zie, dan moet ik toch een stuk of 20, 30 misschien uitspraken in de Bijbel gevonden hebben die gewoon zeggen de liefde is, dubbele punt. Nou, dat vind je van geen ander begrip in de Bijbel. Zelfs van God zelf vind je dat niet. Dan vinden we een uitspraak, God is liefde, natuurlijk, die vinden we. Ja, maar die heb ik hier niet eens in opgenomen. Want die zou die andersom zijn. De liefde is God, maar dat staat er niet, hè. Maar staat wel God. God is liefde, God is woord, God is licht, God is geest. Ja, wordt moeilijk, maar inderdaad. Ja, maar nou, zelfstandig naam. God is goede tieren, maar dan wordt het, dat is afgeleid van zijn liefde enzovoorts. Maar nou, heel fundamenteel, wat is God of wie is God? Dan krijgen we maar een paar directe uitspraken over en de rest is af te leiden uit de wijze waarop God zich geopenbaard heeft. En dit wordt dan ook toegelicht. Maar in concrete uitspraken, heel concrete uitspraken, vinden we het niet. Maar we vinden wel zoveel uitspraken over dat begrip liefde, merkwaardig. Er komt dan nog wat anders bij. Dat is namelijk dat het onderwerp wat wij gekozen hebben werd aangekondigd in het land, zo links en rechts, niet al te uitgebreid, maar het gebeurde. En het was leuk, ik had namelijk opgeschreven op onze cassettenlijst het onderwerp, er staat alleen op liefde. En het vermakelijke was dat op de meeste plaatsen waar het door anderen werd aangekondigd, werd er wat bijgezegd. Men vond het kennelijk te kort. En ik was stom verbaasd, we waren in Geesbrug, dat is een paar weken geleden alweer. En toen kondigde broeder Blok het onderwerp aan en zei, het onderwerp is de liefde van Christus. Nou, dat had ik niet gezegd, maar het werd meteen zo geïnterpreteerd. En er was nog en nog ergens wat waar het aangekondigd werd. Hè? Ja, zuster Els, die had er ook een uitspraak over, die ben ik vergeten, dat was in Harmelen. Oh ja, ja, inderdaad, zo was het. Die werd ook aangekondigd, liefde, en toen zei zuster Els Bal, die anders vaker wat zegt, zoals u bekend is. Die zei, maar dan wel met een grote L. Dat had ik niet opgegeven, maar het werd wel meteen zo geïnterpreteerd. Maar het was toch wel aardig om te zien hoe mensen verschillend met het begrip omsprongen. En het toch, gelukkig, en dat trof me toch wel, gelukkig het begrip meteen op een hoger plan plaatste. En zo hoort het ook, want wij doen bijbelstudie en we houden ons niet bezig met filosofie of iets dergelijks of antropologie of hoe dat verder allemaal maar heten mag. Daar gaat het om. Dus inderdaad bijbelstudie en dan blijkt, en dat is zo merkwaardig, dan blijkt dat de Bijbel, en dan praat ik maar over het Nieuwe Testament, want daar beperk ik me toe bijna volledig vandaag, dan blijkt dat het Nieuwe Testament een woord gebruikt voor liefde, niet bij uitzondering, maar als regel een woord gebruikt voor liefde wat in de hele Griekse wereld onbekend is. Wat nergens voorkomt, tenminste zo was het tientallen jaren, honderden jaren waarschijnlijk, totdat iemand uitvond dat in de een of andere papyrus dan toch datzelfde woord voor liefde nog ergens voorkwam. Maar dat kan, als het één keer voorkomt, dan kan het net zo goed een vergissing zijn natuurlijk. Dus hoe dan ook, het is een specifiek Bijbels woord en een specifiek Bijbels begrip wat tot ons onderwerp genomen is vandaag. En dat is op zich merkwaardig, want dat betekent gewoon dat de bestaande begrippen, niet de bestaande woorden, maar de bestaande begrippen achter die woorden, in de wereld onvoldoende waren om het Bijbelse begrip liefde daaraan op te hangen. Ik hoop dat u begrijpt wat ik nou vertel. Alle woorden die er bestonden, en er waren er heus heel wat hoor, alle bestaande woorden in het Grieks waren ongeschikt om te fungeren als de drager van dat begrip liefde wat God openbaart en waar God over spreekt en waar de schriften over spreken. En daarom wordt er een volstrekt apart woord gebruikt. Als u het mij vraagt, is het een woord wat gewoon regelrecht afgeleid is van het Hebreeuws, maar een woord wat elders in het Grieks hoe dan ook niet voorkomt. Het is dus een specifiek Bijbels Grieks woord. En of het dan nog Grieks is, nou ja, dat doet er ook weinig toe natuurlijk. In ieder geval wordt het in het Griekse Nieuwe Testament gebruikt. En dat betekent dat we erop verdacht moeten zijn dat de Bijbel aan dat begrip ook een heel speciale inhoud geeft. En dat is ongetwijfeld ook de verklaring voor het verschijnsel, onder andere dan de verklaring voor het verschijnsel, dat zoveel beschrijvingen of definities van het begrip liefde in de Bijbel gegeven worden. Het is een vreemd woord. Men zou het in de bestaande woordenboeken niet hebben kunnen vinden in de tijd. En daarom verklaart de Bijbel zelf uitdrukkelijk wat dat begrip liefde feitelijk inhoudt. En ik moet u zeggen, het ontstijgt verre alle menselijke opvattingen over liefde. En dat is ook het grote probleem, want daardoor wordt het ook wat moeilijk voor de natuurlijke mens om dat begrip op te pakken, om het te begrijpen. En ik wil u dat laten zien. Want, hoewel we geen taalstudie doen, maar Bijbelstudie, moet ik u toch een paar dingen in verband met de taal vertellen. En dan geef ik u meteen even een overzicht. In het Oude Testament, laat ik dan meteen maar beginnen, wordt 208 maal het werkwoord Ahab gebruikt. Ahab of Ahab is een werkwoord. En vervolgens 48 maal. Ik weet niet of het helemaal precies klopt hoor, want dat is zo'n monnikenwerk om dat er op één nauwkeurig uit te zoeken. Maar dat is het resultaat wat ik gevonden heb. 48 maal wordt gebruikt Ahaba, met nog een H erachter, en dat is dan een zelfstandig naamwoord. Zo. U zult zeggen, wat heb ik daaraan? Nou, ik moet u zeggen dat het volgende woord wat als liefde wordt opgevat of daar in de buurt komt, komt maar 7 maal voor. U ziet, dit is ver uit de belangrijkste woorden in het Oude Testament. Het daaropvolgende komt maar 7 maal voor en dat is een woord wat hiermee samenhangt. Agape is het dan, wat in de Statenvertaling vertaald is met verliefd zijn. Maar in werkelijkheid is het een woord wat ik liever niet hier netjes vertaal. Niet hier vertaal, omdat het zo moeilijk netjes te doen is. Zo bedoel ik dat, omdat het een hoge mate seksuele betekenis heeft. En er komt maar 7 maal voor. Toegepast op Israël en in verband met de hoererij van Israël. Maar het wordt vertaald met verliefd zijn in de Statenvertaling. Nou, dat is het dan. Zo ongeveer. Dat wil zeggen, in het Oude Testament vinden we dit woord Ahab voor liefde. Dat is het normale woord. Verder zijn er nog een paar andere woorden die soms ook in die richting vertaald worden, maar die in wezen een wat andere betekenis hebben. En dan komen we meteen in het Nieuwe Testament, want daar gaat het me om. Daar vinden we 141 maal. En het Nieuwe Testament is een heel stuk kleiner en korter dus dan het Oude. Hè? Dus we vinden de woorden minder vaak. Maar we vinden 141 maal agapao, dat is het werkwoord. Dat wil zeggen het werkwoord liefhebben. En u kunt maar zo zien dat het regelrecht afgeleid is van de Hebreeuwse begrippen, de Hebreeuwse woorden. Als u het mij vraagt, is het gewoon een vergriekst Hebreeuws woord. Maar ik ben niet bevoegd om daar een uitspraak over te doen, dus u mag het wel weer vergeten. Maar ik zou niet weten waar het anders vandaan komt. Dus 141 maal dat werkwoord en dan 117 keer het bijbehorende zelfstandig naamwoord. Agape, schijnt men dat te moeten uitspreken. Goed, dat is dus het zelfstandig naamwoord. Daar heb ik nog een paar uitspraken over, maar die zijn niet parlementair genoeg. Goed. Dan hebben we nog een woord. Namelijk een bijvoeglijk naamwoord. Dat 62 keer voorkomt. En dat is agapetos. Namelijk de geliefde. Dus hoe schrijf je dat? Een bijvoeglijk naamwoord. Dan wel een adjectief. En dat is het dan eigenlijk. En het is bij elkaar zo'n 320 keer dus. Dit begrip. Daarna hebben we ook een ander woord in het Nieuwe Testament. Wat gebruikt wordt voor liefhebben en voor liefde. Maar dat komt bijna niet voor. Het is altijd goed om die getallen even tegenover elkaar te zien. Om de statistiek te bekijken. Want dan vinden we nog 25 keer het werkwoord phileo. En voor zover ik heb gevonden, eenmaal. Nou, misschien tweemaal hoor, maar vooruit. Maar ik dacht maar eenmaal philea, namelijk het zelfstandig naamwoord. Dit is het werkwoord. En dit is dan het zelfstandig naamwoord. Dus dat speelt bijna geen rol. Het is te verwaarlozen vergeleken bij dat begrip agape. Dat phileo en philea, dat is dus een woord wat wij zouden vertalen met tot vriend hebben, vriendschap. Zo wordt het meestal vertaald. Het komt nog wel in andere vormen voor, namelijk in samentrekkingen. En dat wordt dan vertaald met liefde tot zus en zus en zo. En dan is het één woord, maar dat heb ik nou maar niet opgeschreven. Want dat is ook maar hier en daar een keer. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over liefde tot de broederen. Dat is dan één woord. Philadelphia. Of liefde tot de man. Philandros wordt het dan, of zoiets. En liefde tot de mensen, philanthropia en dat soort dingen meer. Het zijn samentrekkingen, maar daar ga ik maar verder niet op in. Maar het zijn woorden die slechts hier en daar maar voorkomen. En bovendien, dit werkwoord, filio, wordt dan ook nog vertaald met kussen. Dus niet alleen maar liefhebben, staat ook voor het volbrengen van een daad, kussen. Zodat we zien dat dit begrip, agape, of de woorden die ermee samenhangen, dat is het belangrijkste begrip in het Nieuwe Testament. En dat zijn de woorden die als regel gebruikt worden. De uitzonderingen, die zijn er maar een paar. Daar komt het op neer. Het is dus een heel apart woord. En het is eigenlijk, als u het mij vraagt, afgeleid van het Hebreeuws. En laat ik maar even op het Hebreeuws verder gaan. Dan hoef ik daar niet meer op terug te komen. Dat hele grip ahaba, namelijk voor liefde, dat wordt gespeld zo, met een 1, een 5, een 2 en nog een 5. En het levert dan een getalswaarde op van 13. En dat is heel aardig, want we kennen een ander woord wat ook 13 oplevert. Dat is namelijk een 1, een 8 en een 4. En dat is dus ook 13. Maar dat is het Hebreeuwse egat. En dat betekent 1. En daarmee is het begrip eigenlijk al gedefinieerd. Want liefde veronderstelt eenheid. En daar ben ik eigenlijk mee uitgepraat. Want alle andere dingen die erover verteld worden, zijn daarvan afgeleid. Eenheid. Eenheid in de zin van verbondenheid uiteraard. Eenheid betekent niks als er maar één is. Maar het punt is, wij kennen in deze wereld een veelheid. En als er dan toch sprake is van eenheid, dan betekent het dat die velen elkaar, zonder uitzondering, lief hebben en daarom tot eenheid worden. En dat is eigenlijk de gehele inhoud van het begrip. Die heeft niet primair te maken met gevoelens, maar heeft te maken met de onderlinge verhoudingen en de verantwoordelijkheden die, laten we maar zeggen, de mens of de mensen voor elkaar hebben. Maar ik begin veel te laag, want ik had moeten zeggen, het heeft te maken met de verantwoordelijkheid die wij ten opzichte van God hebben. En nog hoger had ik eigenlijk moeten beginnen met te zeggen, er komt dus nou vanzelf de klemtoon op, de verantwoordelijkheid die God op zich genomen heeft met betrekking tot zijn schepping. Dus de verantwoordelijkheid die de schepper draagt voor zijn schepping. Een schepping die van hem is uitgegaan, maar die hij verzorgt en waarvoor hij alle dingen die nodig zijn regelt enzovoorts. Voor wie hij zich verantwoordelijk gesteld heeft, voor wie hij zelfs zijn leven gegeven heeft, want zo, dat is ook nog zo, dat is het belangrijkste eigenlijk. En wel, dat is liefde. Omdat daarmee, omdat daarin eenheid tot stand komt, dat niet alleen maar eenheid gepraktiseerd wordt. Dat heeft niet primair te maken met gevoelens, hoewel die daar natuurlijk toch een rol in spelen, maar het heeft primair te maken met de verantwoordelijkheid die men ten opzichte van anderen heeft. Beginnend bij God zelf uiteraard, en dan zich uitstrekkend over alle anderen en dat in hun onderlinge relaties. Nou, dat is een begrip wat de wereld helemaal niet kent. Die dingen bestaan in de wereld niet. En als ze in de wereld bestaan, dan wordt dat zeker niet aangeduid als liefde. Want wat er in de wereld voor door moet gaan, heeft te maken met onderlinge afspraken en overeenkomsten en dienstverbanden en weet ik wat allemaal niet meer. En dat allemaal bovendien gericht op het voordeel van de mens zelf. Ik moet u zeggen, ik heb me echt wel enigszins verdiept, ook in de afgelopen weken, in wat de filosofen van oudsher over dit onderwerp gezegd hebben. Ik heb er met opzet geen aantekeningen van gemaakt, want ik was bang dat ik anders daarover zou praten en niet over de Bijbelse dingen. Maar ik moet u wel zeggen dat de filosofie buiten de Bijbel om van oudsher gedacht heeft. Plato is daar bijvoorbeeld door bekend geworden, of daarom bekend geworden om die uitspraak, dat hij zegt, liefde is in feite altijd op de verbetering van de mens zelf gericht. Degene die lief heeft, is degene die door zijn liefde probeert zichzelf te verbeteren. En hij zei dus, betekent dat de mens liefde heeft tot God of de goden, maar Plato neigde toch wel tot monotheïsme, dus het gaat om liefde tot God. Maar zei hij, door die liefde tot God wordt hij als God, waar heb ik dat meer gehoord? En maar als hij eenmaal als God geworden is, als hij aan de goden gelijk is, dan zal hij niet meer lief hebben, want hij is al volmaakt. En hij veronderstelde dus dat liefde eigenlijk alleen maar daar bestaat waar men onvolmaakt is. Omdat men zich daar bindt aan dingen die beter zijn, opdat men zelf beter zou worden. Dat is een liefde dus die op de liefhebber zelf gericht is. Dus egoïstisch in plaats van altruïstisch. Nou, hoe dat ook zij, van oudsher gaat men ervan uit dat liefde altijd, soms in hoge mate, soms in mindere mate, op de mens zelf gericht is. En dat het dus altijd egoïstisch is. Hij wordt er namelijk zelf altijd beter van, is de bedoeling. En de mens blijkt niet te kunnen liefhebben als hij niet zelf er beter van wordt. Dat is in het algemeen de gedachte. In de Bijbel ligt het precies andersom. En dat is dat begrip agape, het ligt precies andersom. Degene die het meest lief heeft, is namelijk de volmaakte. En het is juist de onvolmaakte die niet kan liefhebben. Het is dus precies andersom dan dat de Grieken, de Griekse filosofie, dus daarover dacht. En daarom was het ook vrijwel onmogelijk om dat Bijbelse begrip liefde te vertalen naar het Grieks en te brengen in de Griekse cultuur, in de Griekse wereld. Dat is een onmogelijke zaak, want ze zouden dat verkeerd uitleggen. Absoluut verkeerd. Nou goed, ik laat het dan maar bij, misschien dat ik er af en toe nog eens op terugkom op deze dingen. Maar het is niet van groot belang. Wat voor ons van belang is, is de betekenis en de praktische toepassing dus ook van dit begrip agape, want dat is dan het gebruikelijke woord. Met name dan in het Nieuwe Testament, en daar praten we in principe over. En eventueel wat de betekenis is van phileo en philea. En dat is nou het aardige. Dat wordt ons namelijk geleerd, dat is het belangrijkste wat ons geleerd wordt eigenlijk, in Johannes 21, vers 15 tot en met 17. Natuurlijk, wat we uit dat gedeelte wat we gelezen hebben leren, is in ieder geval dat de Heer Jezus Petrus lief had, hoewel die hem verraden had. Daar beginnen we in ieder geval mee. En andersom, leren we natuurlijk dat Petrus liefde had voor die Heer die hij verraden had. Dat was van weerszijde en van beide kanten hebben we moeite met dat te begrijpen. Hoe kan de Heer Petrus liefhebben die hem verriet? En hoe kan Petrus de Heer liefhebben terwijl hij hem verraden heeft? Het lijkt juist dat wij de andere conclusie zouden moeten trekken en dat Petrus blijkbaar de Heer niet lief had, want hij verriet hem. En daarna moeten we zeggen dat vermoedelijk de Heer Jezus dan Petrus ook niet lief heeft of niet meer lief heeft, want hij had hem verraden. Zo gaat dat en ze zouden uit elkaar gaan. En toch blijkt dat niet te gebeuren. In de eerste plaats, omdat dat begrip liefde natuurlijk ver aan deze dingen ontstijgt, staat daar ver boven. En nou goed, laten we dan de schriftgedeelte maar even doorgaan, dat lijkt me het makkelijkste. Dan zien we wat er gezegd wordt en dan zien we ook waarom de kneep zit in het verhaal. De Heer stelt namelijk 3 maal dezelfde vraag en dan staat er dat het dezelfde vraag is. Het wordt geteld, 1, 2 keer en 3 keer. Het is dus dezelfde vraag, staat er, en pas bij de 3e keer houdt de Heer op met vragen stellen, dan heeft er blijkbaar overeenkomst plaatsgevonden. Dan zijn de Heer en Petrus het blijkbaar eens geworden. En dat is ook zo. Alleen in het Nederlands kunt u dat niet zien, maar in het Grieks wel. Dat is ook een heel bekende zaak overigens, vandaar dat ik er heus niet al te lang bij stil zal staan. Want er staat dan dat de Heer vroeg aan Petrus, in vers 15, hebt gij mij liever dan deze? Dat woord liefhebben is agapao. Dus inderdaad, het begrip agape. Naar die liefde wordt gevraagd. En het antwoord wat Petrus geeft is: Heere, gij weet dat ik u lief heb. Maar Petrus gebruikt een ander woord. Hij gebruikt niet agapao, maar hij gebruikt phileo. Dus dat is een ander begrip. Zodat men in de vertaling wel, maar in de grondtekst niet tot overeenkomst komt. De Heer vraagt, heb jij agape? En Petrus zegt, ja zeker, ik heb filia. En dat klopt dus niet. Want het mogen dan synonieme begrippen zijn, ze dekken elkaar toch niet. En dat is wat ons hier blijkt, want de Heer stelt de vraag opnieuw. Hij is niet tevreden met het antwoord. En dus staat er, wij zeiden wederom tot hem, ten tweede maal, let even op, wederom, ten tweede maal, valt het u ook op dat er uitdrukkelijk staat, denk erom, het is dezelfde vraag. De Heer was ontevreden, stelde de vraag overnieuw. En hij zegt, hebt gij mij lief? De vraag is weer naar agape. En de apostel Petrus antwoordt, ja heren, gij weet dat ik u, filio. En hij antwoordt weer met het andere woord. En weer is de Heer ontevreden, want er vindt geen overeenkomst plaats. En dus komen we in vers 17... Hij zeide tot hem ten derde maal, Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? En nou is hij genadig, nou gebruikt de Heer het andere woord. En zegt, hebt gij filia? En dan werd Petrus bedroefd, omdat hij ten derde maal, er staat dus weer 2 keer, dat dit de 3e keer was, dat dezelfde vraag gesteld werd. En toch was het met andere woorden. Daar gaat het om. De Heer stelde 2 keer de vraag naar agape en pas de 3e keer vroeg hij naar filia. En nu zegt Petrus, Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb en gebruikt weer hetzelfde woord. Spreekt weer over filia. Nou, het werkwoord is dan filio natuurlijk, maar het verschil dat maakt ons dus verder niks uit. Dat wil zeggen, de Heer vraagt 2 maal naar agape en de 3e keer vraagt hij naar filia en dan houdt hij op. En Petrus antwoordt 3 keer met, ja heer, filia. En dan zijn ze gelijk uitgekomen. Maar het moet duidelijk zijn dat de Heer eerst zijn vraag anders gesteld heeft. En pas toen vond er overeenstemming plaats. En in de vertaling zien we dat niet, maar in de grondtekst wel. Wat we daaruit moeten concluderen, want u zit me allemaal aan te kijken, wat moet ik daar nou mee? Ja, wat u daaruit moet concluderen is dat aangezien men niet tot overeenstemming komt, de Heer zelf Petrus tegemoet komt. En dus een minder indringende vraag stelt. Hij eiste eerst meer en hij kwam niet tot overeenstemming. Petrus kon het niet opbrengen. En daarna eiste hij minder en toen was er wel overeenkomst. Toen kon Petrus het wel opbrengen en toen was de zaak geregeld. Toen hield de vraagstelling op. Het betekent dus dat aangezien eerst gevraagd werd naar agape en pas daarna naar filia, dat agape inderdaad hoger is dan filia. En bovendien moeten we eruit besluiten dat filia ligt opgesloten eventueel in agape. Maar agape is meer dan filia, dat is het. De heer stelt, heb je zoveel? En Peter zegt, ik heb zoveel. Ja, dat was de bedoeling niet. Dus nooit, heb je zoveel? Zoveel? Hè? En Peter zegt, nou nee, dat niet, maar tot zover kom ik nog wel. Zo kwam er niet tot overeenkomst. Dus de heer vroeg toen naar het mindere en toen zei Peter, ja, dat heb ik wel. En het was drie keer dezelfde vraag, want alle drie de keren lag dat woord filia in de vraagstelling besloten. Alleen de eerste twee keer vroeg de heer naar meer dan alleen filia. Ik hoop dat u dat begrijpt, het is zeer essentieel om dat te zien. De heer vroeg eerst naar meer, dat kon Petrus niet opbrengen. En later liet de heer het maar los en hij hield het bij filia en dat had Petrus wel. Vandaar dat gezegd kan worden dat het drie keer dezelfde vraag was, terwijl het toch gaat uitdrukkelijk om twee verschillende begrippen en ook om ontevredenheid. Het accordeerde niet. Nou, dat is de gedachte. En de uitleg daarvan is simpelweg deze. We zullen dat de rest van de dag nader bezien. De uitleg is simpelweg deze. Dat filia en filio veronderstelt een emotionele betrokkenheid. Ik heb het verscheidene malen moeten horen de laatste weken. Dat dokter Vine, de christen Jood, hoe zeg je dat? Dat was van Joodse afkomst, de wijnstok heet hij dus eigenlijk, maar dan in het Engels. Dr. Vine, een autoriteit op het gebied van de taal van de Bijbel en de woorden van de Bijbel, die zegt, filio, filia veronderstelt tender affection. Dat wil zeggen een soort tedere affectie, dat is mooi vertaald. Hè? Nou ja. Hè? Toegenegenheid. Ja, het wordt moeilijk om woorden te vinden, want toegenegenheid staat ook ergens in het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld in Romeinen 10, vers 1, maar dat is weer een ander woord. Dus eudokia. Dat had ik niet willen noemen vandaag, maar goed. Hè? Dat is mijn doorn in het vlees, dat wist je niet? Ja, dat is zo. Ja, nee, goed, laat maar. maar dat is weer wat anders. Maar inderdaad, toegenegenheid dekt het begrip wel. Het betekent inderdaad dat men emotioneel met iets of iemand verbonden is. Ik zal het maar een heel eenvoudig voorbeeld geven waar niemand zich aan kan storen, behalve iemand die niet van muziek houdt. Hè? Het is duidelijk dat ik een vriend ben, dat ik toegenegen ben naar die saxofoons die daar in de hoek staan. Dat is een duidelijke zaak. Daar heb je een binding mee gewoon. Daar kom je niet los van. Hè? Ja, dat is gewoon zo. En zulke dingen. Anderen die verzamelen postzegels. En hè? Die worden daar helemaal lyrisch van of zo. Hè? Dat is een betrokkenheid. En ik neem het opzet een voorbeeld. Wat niet al te veel problemen zal opleveren in de praktische toepassing. Het gaat er namelijk om dat filia veronderstelt dat men inderdaad naar de oude mens en gewoon naar de oude natuur dus een betrokkenheid heeft met iets of iemand. Dat kan naar de nieuwe mens ook zijn hoor, maar het gaat om een emotionele betrokkenheid. Dat kan het resultaat zijn van het leven van Christus in ons, maar dat hoeft helemaal niet. Daar gaat het om. Maar het veronderstelt een bepaalde voorkeur. De een mogen we wel en de andere mogen niet. We hebben een voorkeur voor dit en niet voor dat enzovoorts. En dat is een kwestie van filio. En hoger komt de wereld in de praktijk nooit dan dat. Het opbrengen van een bepaalde verbondenheid en toegenegenheid. Dat is filio. Maar agape is veel meer dan dat. En dat werd aan Petrus gevraagd. Heb je dat ook? Kijk, u moet begrijpen, er wordt van twee discipelen gezegd, dus eigenlijk, dat de Heer hen lief had en dat zij de Heer lief hadden. Dat is met name Johannes. Dat was de apostel die Jezus lief had, staat er. En er wordt niet agape gebruikt, maar er wordt inderdaad filio wordt aan gebruikt. Dat wil zeggen, ze waren vrienden. niet alleen een meester en zijn discipelen, maar ze hadden ook een directe persoonlijke verbondenheid. De Heer had zelf ook een voorkeur voor bepaalde discipelen. Hij was rabbi, hij was hun meester en heer. Van alle 12 zal ik dan maar zeggen, want over de anderen praten we niet. Maar hij had een voorkeur voor met name Johannes, want daar staat het uitdrukkelijk van, dat was wederzijds trouwens. Ook voor Petrus, hoewel dat een heel andere figuur was. Dat zal ook wel om andere redenen geweest zijn, maar er was ook die verbinding. Dat blijkt hier namelijk, want het staat er. In vers 17 is dat dan. En het zal voor Jacobus ook wel gegolden hebben, voor die drie, die immers een bijzondere plaats weer innamen te midden van de 12. Er was een bijzondere persoonlijke verbondenheid. Los van de verantwoordelijkheid voor elkaar als meester en heer tegenover de discipelen, namelijk de leerlingen of de volgelingen, of hoe je dat maar vertaalt. Nou, daar gaat het om. Aan Petrus wordt gevraagd, heb geen agape? Dat had hij niet, maar filio wel. Dat wil zeggen, en dat komt heel in het kort de betekenis van dit schriftgedeelte. Het betekent namelijk dat Petrus wel een speciale verbondenheid had en voelde met Jezus van Nazareth. Hij vond het een aardige man, begrijpt u? Hij was er emotioneel bij betrokken. Ze hadden een bepaalde relatie die in het algemeen wat moeilijk onder woorden te brengen was, want dat bleek wel, maar die af en toe wel duidelijk bleek als Petrus bijvoorbeeld ineens een zwaard trok en zegt dat zal nooit geschieden en begon hier en daar oren af te slaan en zo, dat soort dingen meer. Nou ja, in ieder geval, hier ook bleek de nauwe verbondenen, de vriendschap, filia, tussen Petrus en Jezus. U zult de naam zelden uit mijn mond zo horen noemen, maar ik bedoel het nou echt zo. En als gevraagd wordt naar agape, zegt Petrus, nou, filia heb ik wel. Hij zegt, u bent mijn vriend. En dat is wederzijds, dat was een duidelijke zaak. Maar dat is niet waar de Heer naar vroeg. De Heer vroeg naar iets wat daar ver bovenuit stijgt, maar wat deze vriendschap natuurlijk niet uitsluit. Hij vroeg namelijk of hij, of de Heer Jezus, of hij zelf, inderdaad rabbi, namelijk heer en meester van Petrus was. En of Petrus bereid was inderdaad zo'n positie in te nemen ten opzichte van die heer en meester. Of hij bereid was zijn heer en meester te dienen. Want dat ligt opgesloten in het begrip agape. Dat men zijn plaats inneemt, dus zijn verantwoordelijkheid kent en daarin trouw is. Het begrip trouw, dat is natuurlijk meteen verbonden met het begrip liefde. We zullen het daar vandaag nog wel over hebben, denk ik. Maar daar ging het om. De vraag was niet of hij Jezus van Nazareth een aardige man vond, of hij het goed met hem kon vinden. De vraag was of hij bereid was om hem als God te dienen in zijn leven. En dat was het probleem. En dat het probleem was, dat blijkt later wel. Want niemand van ons kan ontkennen dat Petrus, om zo te zeggen, een zwak had voor de Heer Jezus, maar het blijkt dat hij in zijn dienst aan de Heer grote problemen ondervond. Omdat hij het inderdaad deed, niet zozeer vanuit de Heer die boven hem stond, maar omdat hij het meer deed in de praktijk vanuit zijn eigen persoonlijke gevoelens voor zijn Heer. En het probleem daarvan is, ik hoop dat u mij wilt begrijpen vandaag, het probleem daarvan is dat als wij dingen doen vanuit onze gevoelens, dan betekent dat we die dingen doen ter bevrediging van onze gevoelens. En dus ter bevrediging van onszelf. Ik bedoel heus niks lelijks te zeggen, maar u moet goed begrijpen, wij spreken niet over de wereldse gang van zaken. We spreken niet over de normen die in onze maatschappij en samenleving, zelfs christelijke samenleving, eventueel gelden. We hebben het hier over bijbelse zaken en we dienen onder ogen te zien dat als wij gevoelens van liefde hebben, filio dus, dan betekent het dat als wij die gevoelens gestalte geven in ons leven, dan bevredigen wij die gevoelens. Dan bevredigen wij niet die van een ander, maar die van onszelf. Ik bedoel zo, ik hou van saxofoon spelen, maar als ik dat doe, doe ik dat niet in de eerste plaats voor u. Ik vind het alleen wel aardig dat u niet meteen wegloopt. Maar u moet goed begrijpen dat als een muzikant op zo'n toeter staat te blazen, dan doet hij dat in de eerste plaats gewoon voor zichzelf. Het is echt niet zo dat ik gedacht heb, ik moet 26 maart 1988 eens een keer wat saxofoon blazen voor die mensen. Dus dan moet ik nu het 1962 of 1963 is, moet ik toch maar eens beginnen met me deze grepen bij te brengen. En hoe je zo'n ding blaast. Hè? Want je moet het soms wel een poosje op oefenen om het te leren. Zo was het dus niet. Nee, je doet zoiets omdat je dat wilt ter bevrediging van je eigen behoeften. Zo zit het gewoon. Nou, dat is met filio dus altijd het geval. Dat is liefhebben ter bevrediging van de eigen behoeften. Die behoeften kunnen zijn dat je die van een ander bevredigt. Dat zou kunnen. Maar het is zeer hypocriet om op dat laatste nadruk te leggen. En zeggen dat je een ander liefhebt terwille van die ander. Want het is in de praktijk niet het geval. Het zijn gevoelens die in je gegroeid zijn om wat voor reden ook, waar je waarschijnlijk niks aan hebt kunnen doen. Nee, dat kan voorkomen. En die daarom roepen om bevrediging. En dat noemen wij liefde. En het blijkt in de praktijk dat ook in onze christelijke, zogenaamd christelijke samenleving, dit zo ongeveer het hoogste is wat een mens of een christen zou moeten kunnen opbrengen. En als men vraagt naar of we de Heer wel lief hebben, bedoelt men of we deze tender affection, of we deze tere toegenegenheid tot de Heer wel in onze harten hebben. En dan, ja, dan is dat maar. Is het moeilijk om dat te beantwoorden. Als je me nou vraagt of de Heer mij lief heeft, zou ik het u kunnen vertellen. Ja. Maar andersom blijft een moeilijke zaak, want wat verstaan wij eronder? Peters kwam niet verder dan vast te stellen dat hij een toegenegenheid had tot de Heer. Maar daar was de Heer niet mee gediend. Daar was Peters mee gediend. En dat blijkt ook wel, want wat ik u zou moeten vertellen, is dat deze Peters weliswaar discipel is en apostel is en door de Heer gezonden wordt. Er staat hier ook, wijd mijn lammeren, of hoe staat het allemaal, wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen en wijd mijn schapen. Drie van deze uitspraken. Peters heeft dat ook inderdaad gedaan, maar niet tot ieders tevredenheid. Toch? Nee, in de eerste plaats komen we Peters dan tegen in Handelingen. Nou, in Handelingen 2 ging het dus uitstekend, mag ik wel zeggen. Maar daarna was het enigszins moeilijk, want toen moest hij bij gelegenheid ook naar heidenen om die het evangelie te brengen. En kreeg Peters last met zijn filia, met zijn tedere gevoelens. Want Peters' gevoelens gingen uit naar het jodendom en de Joodse leefwijze. En dus had hij grote moeite om naar een heiden te gaan, want dat ging tegen al zijn gevoelens in. Wij noemen dat ten onrechte wel eens een geweten. Maar dat is het dan niet, hè? Maar het ging tegen zijn gevoelens in. Zijn affecties. Hij had een voorkeur voor het jodendom. Nou goed, bij die gelegenheid moest de Heer zelf maatregelen nemen om Peters over deze drempel heen te brengen en om zijn afkeer van het heidendom te overwinnen. Want zo was het dan feitelijk. Je weet wel dat verhaal bij de leerlooier enzovoorts. En dat stinkt sowieso al. Toen kreeg je een uitsmijter voor gezet. Dat snap je dan niet, maar die hoeven dat dan niet. Hè? Nee, dat is een beetje vreemd. Varkensvlees enzovoorts. Hè? Dat konden ze allemaal niet. Daar was hij geen vriend van. Integendeel, hij was een vriend van de Joodse leefwijze. Maar de Heer moest hem daar overheen helpen. En het blijkt later, want het staat uitgebreid in de Bijbel, daarom durf ik er ook over te praten. Het blijkt later, in Galaten 1 en 2 wordt dat verteld, dat Peters terechtkomt, waar was het ook weer, Antiochië geloof ik, hè? Soms dan ontschiet met mij deze dingen. Maar in ieder geval, dan komt hij terecht in een gemeenschap van heidenen feitelijk. En dan blijkt dat als daar Joden op bezoek komen, dat Peters zich meteen aanpast aan de Joden en hun Joodse leefwijze. En er hoefde maar niks te gebeuren of Peters leefde weer volgens de begrippen en instellingen, de rituelen enzovoort van het Jodendom. Wel, daar ging zijn affectie naar uit. En de bevrediging van die gevoelens van liefde, dat was het eerste, was het belangrijkste in het leven van Peters. En Paulus, die daar heel anders over dacht dus, Paulus die wees Peters daaromtrent terecht. Want de gedachte is natuurlijk dat Peters daarop terugkeerde tot oude zwakke beginselen die hij van voren af wilde gaan dienen. En dat Peters opbouwde dingen die tevoren al waren afgebroken. En dat was het probleem. Want Peters was dus niet in de praktijk primair gericht op de Heer, maar hij was primair gericht op de bevrediging van zijn eigen gevoelens en behoeften. En dat hij vanuit die gevoelens de Heer diende, dat is een duidelijke zaak. Maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat men de volle de verantwoordelijkheid op zich neemt en zich stelt als schepsel in dienst van de schepper. Maar dat is niet filio, dat is agape. Dat vraagt ook helemaal niet naar uw gevoelens. Het vraagt naar uw positie. Het vraagt naar wat u weet. Het vraagt naar uw kennis, maar niet naar uw gevoelens. En dat is het hele verhaal. Als wij, en ik dacht dat dit langzamerhand wel bekend was, als wij moesten leven volgens onze gevoelens. Nou, ik hoorde gisteren nog iemand zeggen, dan zat ik hier niet. Toen zei ik, nee, ik ook niet. Hè? Als we volgens onze gevoelens zouden moeten leven, zouden we er helemaal niet geweest zijn. En dan zaten we waarschijnlijk hier ook niet. Bovendien, als we volgens onze gevoelens moesten leven, dan zouden we elke morgen bij het opstaan, zouden wij het gordijn open moeten schuiven en kijken of de zon wel schijnt. Er schijnt inmiddels, dus nu kun je er wel uitkomen. Want dat gaat via je gevoelens. En als het regent, dan ben je... Dat hoor je in Duits te zeggen, dat weet je. Dan ben je het zum Tode betreurd. En als de zon schijnt, ben je hemelhoog jauchzend of zoiets. Ik snap niet dat die mensen het uit hun strot kunnen krijgen, onder ons gezegd. Maar goed. Want als filosofisch wordt, moet het altijd in het Duits. Ik weet ook niet waarom. Maar zo ongeveer ligt dat. Als we daardoor geleid moeten worden, kunnen we geen afspraken maken meer. Dan kunnen we helemaal niet leven. Dat is ook niet te doen. En ik ben ook stellig van overtuigd dat mensen die werkelijk problemen hebben in hun leven in het algemeen, niet incidenteel, maar in het algemeen moeilijkheden hebben met het leven als zodanig, dat dat precies die mensen zijn die zich laten leiden door hun gevoelens. En daar kun je dus niet van op aan. Ons wordt ook niet gevraagd of we wel vrienden van God zijn, of we wel filia hebben, of we wel een zwak hebben voor de Heer of zoiets. Nee, ons wordt gevraagd of we bereid zijn als schepselen ons te onderwerpen aan de wil en daarmee het woord van de schepper. Met alle consequenties van dien. Wel, dat is liefde. Zo denken wij er in het algemeen niet over, in de wereld niet. Maar dat is wat de Bijbel eronder verstaat. En bovendien blijkt het meer te zijn dan wat wij eronder verstaan, normaal. Het is namelijk meer dan gevoelens. Het is een kennen en dus een zeker weten. En zich in dat weten, in dat kennen, in deze vaststaande gegevens, de plaats innemen. Ik heb grote moeite om die dingen onder woorden te brengen, maar wij proberen het toch, hè. Beter is het natuurlijk om dat gewoon vanuit de schrift zelf te vinden. Maar wat u moet begrijpen van Petrus is dat u weliswaar een emotionele verbondenheid had met de Heer Jezus, ook met de opgewekte Christus, ongetwijfeld. En ik hoop dat u dat ook hebt. Maar het is niet voldoende. Want wat van ons verwacht wordt, is dat we ons ten volle aan zijn wil onderwerpen en de consequenties trekken uit de plaats die wij nou eenmaal in de wereld, in het heilsplan van God in het algemeen, de heilsgeschiedenis en zo, innemen. De plaats die we hebben ten opzichte van God zelf. Wel, als we God lief hebben in de zin van agape, betekent dat wij voor de volle 100% die plaats innemen en ons daaraan houden. En daarbij wordt niet gevraagd of wij wel een emotionele binding daarmee hebben. Want het zal blijken, maar dan wordt het iets moeilijker, het zal blijken dat daaruit vanzelf een emotionele binding ontstaat. Maar dat gaat dus precies andersom. Het is niet de bedoeling dat wij eerst een bepaalde affectie opbrengen voor de Heer of voor onze schepper, zodat we van daaruit misschien nog eens een keer ook onze plaats in de gemeenschap of ten opzichte van de Heer zouden innemen, maar het is precies andersom. Want als we zouden moeten nagaan bij onszelf of we deze affectie wel hebben, dan denk ik dat we die affectie nooit zullen krijgen. Ja, of we zijn geveinsden, huichelaars. Daar loopt de wereld mee vol, dat weet ik wel, maar daar hebben we het nou niet over. Hè? Die doen alsof en die zeggen. Maar daar hebben we het niet over. We moeten eerlijk blijven en ons afvragen. Hebben wij die liefde voor God? Gaat ons hart echt naar hem uit? Nou, als we daarop moeten wachten, alvorens wij bijvoorbeeld getuigenis afleggen van de hoop die ons is, en alvorens wij deelnemen aan het avondmaal, om zomaar iets te zeggen, wel, dan komen we daar nooit toe. Of we zijn huichelaars, één van de twee. Ik ben er zelf van overtuigd. Waar het om gaat is of we onze plaats innemen in het geheel wat God aan ons heeft willen openbaren in zijn woord. En als we dat doen, en als we beseffen welke plek wij in het heelal of in de schepping of in de gemeente, want het wordt steeds nauwer natuurlijk, innemen. Als we ons dat bewust zijn, dan zal daaruit ook die affectie groeien. En in de Bijbel vinden we deze dingen ook terug. Meer in het Oude Testament dan in het Nieuwe trouwens. Want er blijkt inderdaad dat uit een bepaalde situatie, uit bepaalde relaties die er nou eenmaal zijn, ook inderdaad deze affectie, deze toegenegenheid groeit. Maar in die volgorde. En in ieder geval is het zo dat in de schrift de volgorde is. Want ik heb al gezegd, agape is hoger dan filio, en filio, of filia moet ik dan eigenlijk zeggen, en filia zit in agape, maar denkt u nou niet dat het begint met filia en dat daar nog eens agape uitgroeit, dat het nog eens daaruit naar boven komt, maar het moet andersom zijn. Het begint namelijk bovenaan, het begint met agape, en als het goed is, komt daar nog eens filia uit voort, dat ontstaat daarin. Uit de relatie die bestaat, groeit ook een emotionele verbondenheid. Dat is de gedachte. Nou, ik hoop niet dat ik er verder voorbeelden van hoef te geven. Dus ik zal proberen zoveel mogelijk dan bij de schrift te blijven. Wat we dus moeten opmaken hier nu uit Johannes 21 vers 15 tot 17... is inderdaad deze verhouding tussen deze beide begrippen. Agape is meer dan filia. En de oorsprong is ook bij agape en filia dient eruit voor te komen. En als het andersom is, wordt het niet wat. Nou, dan moet ik in dat verband nog even een paar schriftplaatsen noemen. Er zijn er nog een paar waaruit dezezelfde verhouding blijkt. Bijvoorbeeld in 1 Thessalonicenzen 4. Een schitterende uitspraak. Daar staat namelijk in 1 Thessalonicenzen 4 vers 9... van de broederlijke liefde nu hebt gij niet van noden dat ik u schrijve, want gij zelf zijt van God geleerd om elkander lief te hebben. Hebben jullie dat? Maar er staan twee verschillende woorden. We hebben beide begrippen weer bij elkaar. Want broederlijke liefde is Philadelphia, dat is één woord, Philadelphia. En dat komt uiteraard van dat begrip filia of filio. Philadelphia, want Delphia, dat staat dan voor de broeders. Hè? Broeders zijn eigenlijk dolfijnen, dat wist u niet, maar dat is zo. Dus van filio voor de broeders, dat is het, of filia moet ik dan zeggen, van filia voor de broeders, hebt gij niet van nodig dat ik u schrijf. Waarom niet? Omdat ze elkaar zo goed lief hadden al? Nee, want er staat, want gij zelf zijt van God geleerd om elkander lief te hebben. En dit liefhebben is agapao. Dus van agape. En als dus al gezegd is dat er agape zou moeten zijn, dan houdt dat blijkbaar in dat er ook filia is of komt. Het komt dan vanzelf. Daarom hoeft dat niet meer apart vermeld te worden. Begrijpt u? Als dus agape al genoemd is, zo van, je moet elkander lief hebben, dat staat hier, je moet elkander lief hebben, er moet agape zijn, dan hoeft niet meer gezegd te worden dat er ook nog filia moet zijn. Want dat zit daarbij in. En als het er niet bij in zit, dan komt het misschien nog eens een keer. Ik bedoel, in het woord zit het bij in, maar in de praktijk behoort het te ontstaan. Want dat is ook werkelijk zo, hoor. Ja, ik heb wat moeite om dan mezelf maar als voorbeeld te nemen. Want, maar goed, laat ik u dan een voorbeeld geven. Ik heb jaren geleden echt wel eens een paar keer gezegd, want het staat gewoon op banden, dus ik kan het niet ontkennen. Ik zal het ook niet willen hoor. Maar heb ik heus wel eens gezegd van, het kan mij niet zoveel schelen wat u hier allemaal doet. En waar u om komt. U krijgt van mij het woord mee. En wat u ermee doet, moet u zelf maar weten. Daar sta ik nog 100% achter, hoor, achter zo'n uitspraak. He? Men komt hier, men luistert ernaar, men moet zelf maar zien Je moet het niet van mij geloven, want daar hou ik helemaal niet van. Dan ga je maar weer over straat. En je moet hem herhalen uit het woord. Je moet het zelf zien, daar zelf uw conclusies aan trekken. En u doet er maar mee wat u wilt. Daaruit leiden mensen dan af van, oh, dat interesseert die man helemaal niet, wie wij zijn en wat wij doen. Dat is een misverstand, maar het speelt namelijk geen overheersende rol. Maar ik moet u wel zeggen dat in de loop der jaren er toch een grotere band ontstaat. Want dat doorgeven van het woord van God, gewoon omdat het nou eenmaal het woord van God is, dat is niet een kwestie van filia of zoiets, niet omdat ik u zulke aardige mensen vind, maar gewoon omdat het woord van God is. En omdat iemand die in staat blijkt te zijn om dat woord te bedienen, dat dan ook moet doen, omdat hij nou eenmaal zijn plaats in de gemeenschap, in de gemeente bedoel ik, met een grote letter dan hoor, dient in te nemen. En dan heb ik lang tegengehouden, dat is wel waar. Maar goed, op de duur kan dat niet. En dan doe je dat dus niet uit filia, niet uit verbondenheid met al die andere mensen of zo. Niet uit verbondenheid met u die hier luistert. Maar uit verbondenheid met, ik zou bijna zeggen het woord, want verbondenheid met God, dat klinkt zo verschrikkelijk vroom. En dat is het laatste waar ik aan denk dan. Maar in ieder geval is het de verbondenheid met het woord en met de Heer. En ik ben de Heer dankbaar dat zijn woord tot mij gekomen is. En uit het woord blijkt dat van mij ook verwacht wordt, van u trouwens ook, dat u dat woord bij gelegenheid weer doorgeeft, welke gelegenheid dan ook. En dat doet u dan gewoon, niet uit liefde voor die mens aan wie u het doorgeeft, maar gewoon omdat de liefde Gods in uw hart is uitgegroeid. U kunt niet anders. Ik kan niet nee zeggen. Je moet het gewoon doen. Dat is agape, dat is echt zo. Dat is gewoon de plaats innemen die je in moet nemen. Het is hetzelfde als dat wij als gelovigen ons bereid zijn tot goede werken. Dat we voor die goede werken volmaaktelijk zijn toegerust hadden. Moeten bereid zijn tot goede werken. Dus de plaats innemen in het geheel. Zodat er een eenheid zou ontstaan tussen, nou laat ik dan maar zeggen, Christus, het hoofd van de gemeente, en de leden van het lichaam van Christus. Nou, men moet die plaats innemen en dan gaat de rest vanzelf. En de leden van het lichaam zouden zich niet tegen de impulsen en de leiding van het hoofd moeten verzetten. Dat is alles. Nou, dat is agape. Dat is inderdaad eenheid en verbondenheid enzovoorts. Nou, daaruit komt dit voort. Maar wat erbij komt, en dat is soms erg lastig omdat het een heleboel tijd en aandacht vraagt, wat erbij komt is vervolgens filia. Want je kan wel het woord doorgeven aan iemand, maar als je dat regelmatig doet, ga je toch echt wel afvragen, ook al interesseert het je misschien niet, dan ga je toch afvragen van wat doen ze er nou mee. En er ontstaat toch een verbondenheid. En bovendien, als je die mensen later nog eens tegenkomt, zal blijken dat ze tegen je praten met termen die ze van jou hebben overgenomen. En ze hebben dezelfde gedachtegangen. En dan kan je niet ontkennen dat daar dan dus een emotionele verbondenheid uit ontstaat. Nou, dat is wat ik bedoel te zeggen. Het begint met agape en filia komt daaruit voort. Het ontstaat daarin. Dat is niet wat vereist wordt. Wat vereist wordt is agape. De hoge eis wordt gesteld. Maar een emotionele betrokkenheid en binding is wat daaruit ontstaat. En dat is de ontwikkeling die ook plaatsvindt, als het goed is, in het leven van een gelovige, in de gemeenschap der gelovigen. Dat is wat daar in de praktijk ontstaat. Men begint bij het woord. Men komt door het woord tot Christus. Men wordt door het woord wedergeboren tot een levende hoop, enzovoorts. Men gaat daarna om met al die anderen die een even dierbaar, even kostbaar geloof hebben ontvangen als wij. Ik gebruik met opzet nou even een paar Bijbelse termen. En het resultaat zal, in ieder geval op de langere termijn zijn, dat een emotionele binding ontstaat met de broeders en zusters. Een binding dan niet op grond van wie wij of zij zijn naar de oude mens, maar een binding op grond van wie wij zijn in Christus, ondanks wat wij zijn naar de oude mens. En er zal blijken dat we vriendschap, filia dus, kunnen opbrengen voor mensen van wie we van nature zelfs een afkeer hebben. En ik heb het onder gelovigen heus wel gezien. Mensen die van nature een afkeer van elkaar hebben en toch elkaar lief hebben. toch een emotionele binding hebben en in zekere zin zelfs niet eens zonder elkaar kunnen. Nou, zo ver kan dat gaan. Maar het begint bij dat begrip agape. Nou, wat we hier dus uit leren, 1 Thessalonicenzen 4, vers 9, is inderdaad dat als men geleerd heeft dat men elkaar moet liefhebben met agape, dan hoeft er niet meer bij verteld te worden dat er ook filia zou moeten zijn, want dat ontstaat daaruit. En daarom, van de broederlijke liefde nu hebt gij niet van noden dat ik u schrijf. En dat is het verhaal. En dan dacht ik dat we iets dergelijks ook nog tegenkwamen bij Petrus. Namelijk in 2 Petrus 1. Ja. 2 Petrus 1. Er staat er een beetje ongelukkig, maar... Er staat in 2 Petrus 1... dat wij der goddelijke natuur deelachtig zijn geworden in vers 4... door geloof. En dan staat er in vers 5, halverwege vers 5, voegt bij uw geloof deugd en bij de deugd kennis, en voegt bij de kennis matigheid, en voegt bij de matigheid leidzaamheid, en voegt bij de leidzaamheid godzaligheid. En dan zijn we inmiddels in vers 7, voegt bij de godzaligheid Philadelphia, namelijk broederlijke liefde, afgeleid van philia dus, en voegt bij de Philadelphia, agape. En dat jegens alle, dat moet u gewoon doorstrepen. Want het gaat niet om eerst liefde tot de, niet aan de ene kant liefde tot de broeders en daarna liefde tot alle. Dat is helemaal niet aan de orde, want het gaat niet om een verschil van gerichtheid. Maar het gaat juist om een opklimmende reeks. Hier wordt ook niet gezegd de volgorde waarin men deze dingen zou moeten hebben, maar er wordt gezegd dat men ze zou moeten hebben. Dit zou er moeten zijn, dat zou er moeten zijn. Wat zijn we nog vergeten, wat zullen we nog aan toevoegen? Oh ja, broederlijke liefde en dan natuurlijk ook gewoon agape. Want dat is het. En de gedachte is weer dat men bij broederlijke liefde of aan broederlijke liefde zou toevoegen agape, want dat ligt veel hoger. Dat is niet alleen de emotionele betrokkenheid, maar weer de liefde in het algemeen. En dat heeft weer te maken met de plaats die men in de gemeenschap, of in de schepping, of in de gemeente, of hoe je dat benoemt, inneemt. Agape. En dat jegens allen, dat hoort er helemaal niet bij. Vandaaruit kom ik dan bij, nou niet een definitie van liefde, dat is niet waar, want het is de omkering daarvan. Maar ik kom natuurlijk bij de allereerste uitspraak over liefde, de meest belangrijke uitspraak over liefde, die is namelijk: God is liefde. Uitspraak uit 1 Johannes 4. En dat is een opmerkelijke zaak. Zo'n uitspraak. Want hoe kan iemand nou liefde zijn? Vooral als hij alleen is. Want als je zegt God is liefde, dan zou dat inhouden dat God dus lief heeft. Ja, anders is het alleen maar een pure theoretische uitspraak. Dan betekent het dus niks. Als er dus staat God is liefde, dan is de betekenis daarvan dat God dus per definitie lief heeft. En dan is wel de vraag, wie dan? Nou, dat doet er helemaal niet toe. Het staat er ook helemaal niet bij. Nou ja, het valt er wel uit af te leiden uit de rest van deze brieven. Maar het staat er helemaal niet bij. Waarom niet? Wel omdat het niet gaat om wie hij lief heeft, maar het gaat om hij is liefde en dus neemt hij zijn plaats in. Dat is alles. Ten opzichte van wie? Dan laat dat maar weg. Ja, jegens allen zouden de vertalers misschien bij hebben kunnen zetten. Zoals in Petrus. Maar dat kun je weglaten. Dat doet er verder niet toe. Want het begrip houdt dit al in. We vinden die uitspraken in 1 Johannes 4. Waar staat vanaf vers 7. Geliefden. Nou, ik ga het niet elke keer meer erbij zeggen hoor. Maar dat is dus agapetos, hè? Ik heb er een klein aatje bij geschreven in mijn Bijbel. Heel klein, een klein aatje, dan weet ik het zeker, hè? Dan heb ik het nagezocht en dan is het zo. Nou, dus geliefden met een klein aatje. Laat ons elkander lief hebben met een klein aatje. Met een grote L, maar met een klein aatje dus. En, want de liefde is uit God. Laat ons elkander lief hebben. Want de liefde is uit God en ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. En die niet lief heeft, die heeft God niet gekend, want God is liefde. En dan moet u eens opletten dat het gaat om het kennen van God. En kennen is heus weten. Ja, nou ja, meer dan dat, maar het is, kennen is in ieder geval weten. Het hebben van informatie. En als men God kent, dan heeft men lief. Wie? Wie heeft men dan lief? Dat doet er niet toe, daar gaat het niet om. Maar dan is men in staat om die liefde op te brengen. En het betekent dus gewoon dat men zijn plaats inneemt. Want als men kent, dan weet men hoe de verhoudingen liggen. Als je God kent, dan weet je hoe de verhoudingen in de wereld liggen, in de schepping ten opzichte van de schepper. En als men daar dus deel aan heeft, als men dat kent, als men dat weet, dan neemt men dus ook zijn plaats daarin in. En dat is alles. Wel, God zelf neemt zijn plaats daarin in. En dus staat er, want God is liefde. En het begint uiteraard bij God, want daar begint de schepping. Hij is de schepper. En God zelf, de schepper, is dus degene die centraal staat in de schepping als zodanig. Hij neemt zijn plaats in. Ja, als hij het niet doet, doet niemand het natuurlijk. Hoe zou je trouwens je plaats in kunnen nemen als je niet weet waar die is? He? Ja, hoe leg ik dit nu weer uit? Kijk, als God niet zijn plaats inneemt, dan heeft niet eens iemand een plaats. Dan bestaan er geen plaatsen meer. Want je moet toch ergens een centraal punt hebben en dan zeggen, als ik nou van daaruit reken zoveel meter die kant op en met zoveel graden de hoek om en dan daar. En daar is mijn plaats. Dan kun je coördinaten trekken, zal ik maar zeggen. En dan kun je je plaats bepalen. Maar als God niet centraal en vast staat, zijn plaats inneemt in de schepping, waaraan zouden wij dan onze plaats weten? We hebben geen referentie immers. Dan staat er niets vast. Hoe zouden wij dan onze vaste plaats vinden? Dus wij kunnen alleen liefde hebben en onze plaats in het geheel van de schepping, ik bedoel het in het meest brede betekenis van het woord, hè, innemen. Wij kunnen dat alleen als eerst God dat doet. Zo komen er twee mensen hier de zaal binnen en de een vraagt aan de ander, waar ga jij zitten? Dat kan hem niet schelen werkelijk, maar dit wordt gevraagd, want ze willen naast elkaar zitten. En dus wordt er gevraagd, waar ga jij zitten? En als die een nou zijn plaats inneemt, weet de ander ook waar hij moet gaan zitten. Let maar eens op, voordat de eerste mensen zitten, dat is altijd het moeilijkste. Maar als er een paar zitten, dan zijn er altijd wel die zeggen van, nou, daar wil ik niet naast zitten. Of daar wil ik wel naast zitten. Waarna anderen rondkijken en zeggen, ik snap niet dat die naast die is gaan. Nou ja. Ja, jullie lachen daarom. Maar, hè? Nou ja, zo ongeveer. Maar dat zijn dan de referentiepunten. Goed. Waar het om gaat is dat je dus eerst een vast punt moet hebben en van daaruit kun je lijnen trekken. En hoeken maken en weet ik veel. En plaats bepalen. Wel, God is liefde. En dat betekent in de praktijk dat hij zijn plaats heeft ingenomen. Zijn keuze gemaakt. En dat is zijn positie. Nou, en wij worden verondersteld onze positie ten opzichte van hem in te nemen. Alhoewel, als God zijn plaats inneemt en het heet God is liefde, dan betekent het ook dat als wij onze plaats innemen, dat wij dan lief hebben. Let wel dat er niet bij staat wie we dan lief hebben, want dat doet er helemaal niet toe. Dat is jegens allen, zoals de vertalers zo mooi in Petrus met schuine lettertjes erbij gedrukt hebben. Want dat is het ook, ja. Dat is vanzelfsprekend, maar het zit in het woord opgesloten. Liefde is een beginsel wat niet spreekt over de affectie van de een tot de ander, zo hier en daar. Maar dat begrip agape heeft te maken met het plan wat gemaakt is, waarin men zijn positie zou moeten innemen. Doet men dat niet, dan heeft men niet lief, doet men dat wel, dan heeft men liefde. Ja, en het hangt alles samen met de praktische betekenis van het begrip. Maar we komen daar nog uitgebreid over te praten. Hoe dan ook, God is liefde, staat er. En als wij uit God geboren zijn, dan hebben wij lief. Nou ja, elkaar of zo, laat ons elkander lief hebben. Ja, wie anders, hè? Maar ja, maar dat is vanzelfsprekend. Maar het gaat om over liefhebben in het algemeen. En daar gaat eigenlijk het hele schriftgedeelte over. Waarna ik dus maar een stukje oversla. En dan staat er in vers 16... Wij hebben gekend en geloofd. Zie je wel dat kennen weten is, want geloven is ook weten. Dus geloven is dat het woord tot ons gekomen is en we hebben het aanvaard. Dan kennen we het ook, dan weten we het ook. Vaststaand gegeven, we hebben gekend en geloofd. Wat? Wel, de agape die God tot ons heeft, staat er. En dan staat er, God is agape. En die in de agape blijft, blijft in God, dat betekent woont, permanent, blijft in God en God in hem. Nou, we komen op het schriftgedeelte nog wel eens terug. Maar het gaat om het principe dat vaste plaatsen worden ingenomen op grond van de kennis en dus op grond van geloof wat men heeft. En als men die plaats, die positie, dus die verantwoordelijkheid inneemt, dan heeft men liefde en dan heeft men lief. En in de praktijk, ik hoop dat u dat kunt volgen zo, in de praktijk betekent dat dat we dan liefde hebben voor al die anderen die ook hun plaats hebben ingenomen. Want degenen die niet hun plaats innemen, onttrekken zich aan de liefde. Dat is duidelijk. Zij willen niet en ze onttrekken zich eraan. Dan kan er wel sprake zijn van filio, maar niet van agape. Dan kan er wel sprake zijn van emotionele binding met mensen die hun plaats niet innemen. Maar er kan niet sprake zijn van agape, omdat van werkelijke eenheid, verbondenheid, geen sprake is. Want wat is liefde eigenlijk? Laat ik dat toch eerst maar even een van die... Een uit de lange rij van definities aanhalen. Dat is die uit Colossense 3. Die lezen we. En boven dit alles doet aan de liefde. Doe je ook aan de liefde? Dat is een eigenaardige uitdrukking die de vertalers gemaakt hebben. Soms wel. Er zijn altijd mensen die vragen hoe vaak en zo. Maar goed. Dat komt allemaal voor. Heb ik allemaal eens meegemaakt. Nou goed. Er staat... Er staat niet doet aan de liefde, er staat gewoon en boven dit alles de liefde. Dat is niet iets waar men aan doet, het is er. Men had beter kunnen zeggen en boven dit alles is de liefde. Als dat zo is, als de liefde boven dit alles staat, dat betekent dat de liefde staat boven al die dingen die in de voorgaande verzen uiteengezet worden. Want dat is het verhaal. En dat is niet niks hoor, wat er in die voorgaande verse staat. Want wat staat er allemaal? Er staat in vers 1, in Colossense 3, ik doe me net of u dat allemaal ook uit het hoofd kent. Er staat, indien je dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn. Er staat gewoon, als je dan opgewekt bent, wel neem dan je plaats in. Zoek de dingen die boven zijn. Je kent de coördinaten. Hè? Waar Christus is... Zie je wel, hij neemt zijn plaats in waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. We weten waar hij zit, nou weten we ook waar onze plaats is. En dus bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Er zit dus allemaal plaats innemen. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En dan staat er in vers 5 bijvoorbeeld, dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en begierigheid, welke is de afgodendienst. U ziet hoe vaak ik het gelezen heb, want je wilt toch weten wat de leden zijn die op de aarde zijn, nietwaar? Ja. Nou, hoor dan ook, dood dan die leden en dan vers 8, maar legt ook gij dit alles af, dat is precies hetzelfde. Of doe uit de oude mens uit vers 9 en doe de nieuwe mens aan uit vers 10 die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Wel, dit zoeken van de dingen die boven zijn en het bedenken van de dingen die boven zijn en het niet bedenken maar het doden of afleggen of uitdoen van de dingen die op de aarde zijn en het aandoen van de nieuwe mens, dat is toch niks anders als je plaats innemen. De plaats die God je gewezen heeft. Nou, dat is het hele verhaal. En de consequentie is dan dat daar in die gemeenschap van gelovigen die hun plaats hebben ingenomen, dat daarin is niet vers 11 Griek en Jood, besnijder en vooruit, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije. Want dat zijn ook plaatsen, zijn ook posities, maar dan in de wereld, naar de oude wens. En daar kent men heel het begrip agape niet. Dat blijkt ook wel, want al die volkeren lopen tegenwoordig ook door elkaar. Neem ook geen plaats in. Zie. Maar in de gemeente, die gevormd wordt door mensen die wel hun plaats innemen, daarin is nog Jood, nog Griek, nog besnijders, nog voorraad, nog barbaar, nog skiet. Maar Christus is alles en in allen. Dat is heel erg aardig, want in 1 Korinthe 15 lezen we wel eens over dat God zal zijn alles en in allen. Dat is nog ver in de toekomst. Maar in het heden is van toepassing dat Christus is alles en in allen voor zoveel de gemeente aangaat. En als wij onze plaats innemen, precies zoals in die voorgaande verse staat, dan betekent het dat Christus is in ons en wij zijn in hem. En als allen hun plaats innemen, dan is Christus alles en in allen. Precies zo. Omdat de gemeente natuurlijk zelf in zijn geheel een nieuwe schepping is. En daarom een soort vooruitgrijpen op de toekomende openbaring van een complete nieuwe wereld. Maar het gaat om het principe dat als men die plaats inneemt, dan is men verbonden met de levende Christus. Dan zijn die relaties tot stand gebracht. Dat zijn vaste lijnen, vaste verbindingen. En daarover wordt hier gesproken. Wel, als we dan die plaats innemen, als we die eenheid vormen met Christus en Christus met ons, dan staat er in vers 12, zo doet dan aan als uitverkorene Gods, als heiligen en beminden, agape. Nou, agapetos natuurlijk. Als heiligen en beminden, doe dan aan de innerlijke bewegingen der barmhartigheid. Misschien dat dat iets te maken zou kunnen hebben met filia, maar dat woord staat er niet hoor. Dus daar hoeft niks van aan te trekken. Maar doe dan aan de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander. Dat kan alleen maar noodzakelijk zijn. Als er inderdaad mensen zijn die wel agape hebben en dus een plaats innemen, maar die niet Philadelphia hebben, die een gebrek hebben aan broederliefde, aan filia tot de broederen dus. Want als we allemaal diezelfde emotionele band met elkaar hebben, die innerlijke verbondenheid, dan zouden we elkaar niet hoeven verdragen, want we zouden het niet eens kunnen verdragen als we niet bij elkaar zouden zijn. En als we dan bij elkaar zijn, is het niet een kwestie van verdragen, maar in tegendeel, dan is het de bevrediging van onze eigen emoties. Maar als er staat verdragende elkander, dan veronderstelt dat niet dat we bij elkaar komen op grond van filia, op grond van onze emotionele binding, maar op grond van agape, op de grond dat we onze plaats innemen die God ons gewezen heeft. En dus verdragende elkander, soms denk ik dat de klemtoon ligt op de eerste lettergreep, verdragende elkander, dan duurt het nog wat langer, hè. Verdragende elkander. En vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Gelijkerwijs als de Heere, staat er dan letterlijk, gelijkerwijs als de Heere u vergeven heeft, doet ook gij al zo. En boven dit alles, want al deze dingen worden samengevat nu, boven dit alles, de liefde. Niet doet aan de liefde, nee, boven dit alles is de liefde, agape. Dat gaat boven deze dingen uit. En het hele verhaal van Colossense 3 vers 1 tot en met 13 komt uit die agape voort. Want wat is agape? Het stond hier trouwens al. Wat is agape? Wat is ahaba uit het Hebreeuws? Wel, het is één. Eenheid. Uit verscheidenheid. Een verscheidenheid die tot een eenheid gevormd wordt. Dat staat er. Boven dit alles. De liefde. Wat is dat dan? Vraag je dan af en dan staat het erachter. Dat is de mooiste definitie. De meest eenvoudige en de meest doeltreffende definitie die er bestaat. In de Bijbel zelf notabene. Er staat, de welke is de band der volmaaktheid? Oftewel, de welke is de volmaakte band? Want dat betekent het, hè? De volmaakte band. Dan krijgen we de vraag, waarom staat dat er dan niet? Waarom staat er dan band der volmaaktheid? Dan zeg ik wel, volmaakt is een bijvoeglijk naamwoord. En als je in die oude talen klemtoon wil leggen op een bijvoeglijk naamwoord, maak je er een zelfstandig naamwoord van. En dat is gebeurd. Dus de band der volmaaktheid. Met andere woorden, er staat dus eigenlijk, de welke is de volmaakte band? Want er moet klemtoon op. Nou, dat is het. Zo wordt men met elkaar verbonden. Op de manier die hier staat, men moet zijn plaats innemen, men moet zoeken de dingen die boven zijn, men moet bedenken de dingen die boven zijn, als gelovige zal ik dan maar zeggen. En daardoor komt men tot eenheid. Bovendien, als wij allen zoeken de dingen die boven zijn, u kent de tekening waarschijnlijk, dan komen onze gedachten in ieder geval bij elkaar. He? Vanuit alle kanten, zo'n gedachte naar de Heer gaan, naar boven gaan, komen die gedachten inderdaad allemaal bij elkaar. Bij de Heer, waar Christus is, zitten we terecht aan het God. Wel, dat is het. Dan is er eenheid. En dan lopen alle lijnen naar hem en van hem weer naar ieder van ons. Wel, dat is agape. Dat is namelijk dat we onze plaatsen nemen, dat we onze verbindingen kennen, dat we onze relatie met de Heer kennen en dat we daardoor met elkaar volmaakt verbonden zijn. En deze volmaakte band wordt trouwens toegepast in wat wij dan in de Bijbel leren kennen als het nieuwe verbond. De band des vredes heet het, niet in Colossense, maar in Efeze. Maar de band des vredes is gewoon het vredesverbond. Het verbond van vrede. Het verbond waarbij allen inderdaad onlosmakelijk met elkaar volkomen of volmaakt verbonden worden. Dat is niet onder de oude band, maar onder de nieuwe band. Hè? Onder het verbond en dus het verband des vredes. Inderdaad, dat is de volmaakte band agape. Het zal ook duidelijk zijn dat Gods liefde inderdaad gestalte krijgt in het nieuwe verbond. Uiteraard. Het is, een is een uitwerking van het ander. Maar goed, dat even terzijde. Het gaat erom dat liefde dus de volmaakte band is. Dat wil zeggen, agape is dat. Filia is dat niet. Dat is wel een band. Maar je zou bijna zeggen, ja, dat wordt me natuurlijk niet in dank afgenomen, maar je zou bijna zeggen een ketting. Gedenk mijn banden, zei de apostel Paulus. En dat waren ketenen waaraan hij gebonden was. Waar hij zich misschien van nature zou tegen verzetten, maar wat hij niet kon. Hij moest ermee leren leven. En dat moeten wij met onze emotionele bindingen en met onze tender affections, zal ik dan maar zeggen. Daar moeten wij mee leren leven. Hoewel ze ons in de praktijk beperken. Zie? Het is geen volmaakte band, integendeel. Het komt erbij. Het kan ook een plaats innemen binnen dat agape. Dat kan allemaal, maar het is niet de volmaakte band. Maar ik moet wel zeggen dat het heel prettig is als dat filia aanwezig is, omdat we dan wat minder moeite zullen hebben onze plaats in te nemen. We zullen wat meer, ook van nature, vanuit ons hart geneigd zijn dat te doen. Het zal ons wat makkelijker afgaan, zal ik dan maar zeggen. Kijk, als ik u allen hartelijk lief had, volgens filia, dan zou ik natuurlijk met groot genoegen hier in uw midden zijn vandaag. En dan zou ik er geweldig naar uitgezien hebben. En het is fijn al die mensen weer te zien, zoals Paulus van Paulus ook staat. Er staat van Paulus en hij de zusters zien de greep moet. Dus hij... nooit gelezen? Nee, ik ook niet. Maar... Dat is een bemoedigende zaak. Ja, dat is echt waar. Dat is prettig om te doen. Maar als dat zo zou zijn, als die filia in zulke ruime mate aanwezig zou zijn, dan zou ik ook niet zo verschrikkelijk tegen deze dag hebben opgezien. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het is beide zo en het kan elkaar versterken, maar het is bepaald niet hetzelfde. Het heeft zelfs een verschillende uitwerking. En daar gaat het om. Dus overigens zo mooi even op die gekscherende opmerking terug te komen. Dat ik herinner mij van mijn vader vroeger, dat hij, als hij naar een plaats ging om te spreken waar hij zelden kwam en waar hij de mensen niet of nauwelijks kende, dan had hij de gewoonte om zijn auto vol te laden met allerlei broeders en zusters uit Bodegraven. En als die niet mee wilde, dan maar zijn hele familie erin. Dus ik moest ook nog alles wat mee. Opdat hij dan toch in ieder geval een emotionele binding zou hebben met die bekenden die je dan had meegenomen en waar hij naar kon kijken. Omdat ze in de zaal of in de kerk of in de samenkomst zaten. Ik heb het toen nooit begrepen. Hij vertelde het wel, maar ik heb het toen nooit begrepen. Nu begrijp ik het wel. Want het is inderdaad een verschrikking om te staan voor een zaal met mensen die je helemaal niet kent en je moet ze deze Bijbelse dingen bijbrengen. Dat is echt heel moeilijk, vind ik. Schept een grote afstand. Het wordt heel wat makkelijker als er wat filia aanwezig is. Als er een persoonlijke binding aanwezig is. En in de loop der tijd groeit dat vanzelf, dat heb ik je al uitgelegd. Maar het blijft zo dat het niet op grond daarvan gebeurt, maar het gebeurt op grond van agape. Want dat is echt de volmaakte band. Dan blijkt er zelfs een band te zijn die sterker is dan onze emoties. En zelfs veel en veel sterker dan onze emoties. Ja. En ik hoop dat u me goed begrijpt wat ik nu zeg. Het betekent inderdaad dus dat wij ons niet hoeven en zelfs niet mogen laten leiden door onze emoties, maar dat we ons moeten laten leiden nog altijd, en ik heb het nooit anders verteld hoor, nog altijd heel gewoon door het woord van God. En dan de consequenties daar maar van aanvaarden. En de schrift zegt dat als wij bereid zijn om onze bindingen in deze oude wereld, nou ja, vader, moeder, wat we er allemaal genoemd, kinderen en bezittingen waarmee we betrokken zijn, als we bereid zijn die op te geven, dan zullen we daarvoor anderen, maar wel van dezelfde aard verder, maar anderen voor terugkrijgen. Dat zijn andere emotionele bindingen. Dan krijgen we andere vrienden, want dat is de betere vertaling van dit begrip, filia en filio. Dan krijgen we er andere vriendschappen voor terug. Maar dat zijn vriendschappen die ontstaan uit, of binnen moet ik eigenlijk zeggen, in agape, in het grote geheel, in de grote plaats die wij als gelovigen met elkaar innemen in het heilsplan van God. Daar gaat het om. Dus wat is nou liefde? Dat weet u nu, dat is de volmaakte band. Want God is liefde en hij verbindt ons. Het is heel simpel, van welke kant het nou ook komt, het is altijd agape, hoe het ook is. Of het nou is de verhouding van God tot de gelovigen, of van de gelovigen tot God, of van de gelovigen onderling. Of gewoon die gelovige alleen neemt zijn plaats in, heeft hij zijn woord in de schrift. En er staat, nou zo moet het, nou dan doen we dat zomaar. Dat is agape. Ja, voor wie of wat, dat maakt niet uit. Voor allen, uiteraard, die ook die plaats innemen of wens in te nemen. Dat is het. En staat dus op zichzelf. Van God staat, God is liefde. Dat betekent natuurlijk dat hij lief heeft. Maar het betekent in de eerste plaats dat hij in zichzelf, alleen, helemaal alleen, zonder dat er anderen bij zijn, zijn plaats inneemt. Als schepper. En daar de verantwoordelijkheid van wenst te dragen. Een verantwoordelijkheid uiteraard voor al diegenen die ook die liefde kennen. En voor al diegenen dus in wie ook diezelfde liefde gods. Want agape is gewoon liefde gods hoor. In wie ook diezelfde liefde gods is uitgestort. Nou, dat is het verhaal. En als die liefde gods in onze harten is uitgestort, dan is er niets meer wat ons kan scheiden van diezelfde God. Dat staat in Romeinen 8. Maar misschien dat ik dat vandaag ook nog eens aanhaal. Er zijn zoveel schriftplaatsen die erover spreken. Ik kan ze helaas niet allemaal noemen. Daar zijn we nog maanden bezig, denk ik. Maar voorlopig laten we het hierbij, want het wordt tijd om eens wat te gaan zingen en Chinezen en zo.